Goedemorgen en bijzonder hartelijk welkom bij deze uitzending van Hour of Power. Fijn dat u en dat jij kijkt. 40 miljoen mensen volgen per zondag deze uitzending over de hele wereld. In de Crystal Cathedral, een voormalig fotomodel die Sam Haskell interviewt. En Sam Haskell is bekend, als ik zeg, de Cosby Show of de Prince of Bel-Air. Dat is de bedenker ervan. En hij vertelt wat hij van zijn opvoeding heeft meegekregen van zijn moeder. Dominee Schuller praat over de relevantie van het geloven in Jezus Christus. En Roger Williams, die bekende pianist die al ruim 80 is, speelt een fantastische medley. En het koor zingt de laatste psalm, psalm 150. En dan als gast bij Hour of Power Nederland, Marijke Helwegen. Marijke, goedemorgen.
Vind ik
even hand. Geweldig dat je er bent.
Dank u wel. Ik vind het heel fijn om hier te zijn.
Innerlijk of uiterlijk? Wat is belangrijk?
Altijd innerlijk.
Ja. Geloven of niet geloven?
Geloven. Dat geeft hoop.
En over die hoop gaan we het hebben. Dat vind ik prachtig. Je hebt ook een duif meegenomen. Ik ben heel benieuwd waarom. Ik weet het niet. Maar dat zal zeker een bedoeling hebben. En wij gaan naar de Crystal Cathedral. Nou, daar wordt prachtig gezongen terwijl de duif hier koert. Wat een schitterend gehoor. Nou, toch maar eerst naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral. Strength coming in through positive feelings and emotions. This is the place. The presence of a peace. Where does it come from? It is God. So, turn around, shake hands with somebody, give them a welcome, saying, God loves you, so do I. This is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. You may be seated. Now hear the words of the scripture. I I will exalt you. My God, the King, I will praise your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. The Lord is faithful to all his promises and loving toward all he has made. The Lord upholds all those who fall and lifts up all who are in trouble. Blessed are they whose help is God, whose hope is in the Lord, maker of heaven and earth, the sea and everything in them. The Lord remains faithful forever. God bless this holy word. Thank you, Cathedral Choir. Well, we have a special guest today, and this is a very unusual morning. We have with us Kathy Ireland, who's a wonderful, wonderful friend of the church, was with us a few months ago and shared with us her new book, which is wonderful, Real Solutions for Busy Moms. Wow, Your Guide to Success and Sanity. Well, Kathy Ireland has a wonderful friend, and she's come here today to introduce him and to interview him. So, Kathy, welcome back.
Thank you to Dr. Schuller and Mrs. Schuller for inviting us here to the beautiful Crystal Cathedral. And we are graced today by a man of true greatness. And he is a close friend. He and his wife, Mary Donnelly Haskell, extremely talented woman. Their children, Sam the Fourth and Mary Lane, amazing family. As the worldwide head of television for the William Morris Agency, Mr. Sam Haskell is responsible for careers of entertainment legends like Bill Cosby, Ray Romano, Dolly Parton, Whoopi Goldberg, George Clooney, and Britain's Prince Edward. He put together television shows that we all know and love, like The Bill Cosby Show, Everybody Loves Raymond, The Fresh Prince of Bel-Air, and Lost. Sam was raised in a Christian home in Amory, Mississippi, and he chronicles his journey from Mississippi to Hollywood and beyond in his best-selling memoirs, Promises I Made My Mother. Please welcome Sam Haskell.
Thank you, Kathy.
Thank you, Sam. Sam, you've always lived honestly, with integrity, and with God's hope. And would you please tell us why now and why this book?
I was very fortunate, Kathy, to have been raised, as you said, in a Christian home in Mississippi. And I had a mother who thought I was really special and who thought that she needed to raise me and my brothers in the light of God's grace. And she taught us lessons that we have used through our entire lives. I lost her to cancer 22 years ago when I was only 31 years old. But every single day, I've been inspired. And when I speak of inspiration, I have to credit Dr. Schuller for having said something that inspired me some time ago when I was thinking about writing this book. He said, "What great thing would you attempt to accomplish if you knew you would not fail?" And I had to write this book to share the lessons of my mom and to share with America and beyond simple lessons of hope and faith and love. Simple in their explanation, but profound in their execution and what it has meant to my life.
Oh, well, it's touched so many lives.
Thank you.
Would you please share the story of Stone Soup? I love that.
I've been on this 60-city tour, and this is City 48, in case anyone is interested. And I'm seeing the light at the end of the tunnel, but I was in a bookstore in Tupelo, Mississippi, and I had a line out the door of people and friends and old college friends who wanted to come hear about the book. But I mentioned the story, Stone Soup, which was a story my mother taught me as a little boy about philanthropy. Very simple. Three revolutionary soldiers had come into a little village. They had no food. They set up a tripod with a kettle, and they put a rock in the kettle, and they started stirring water into the kettle. And one by one, people came out of their homes and said, "What are you doing?" And they said, "Well, we're making stone soup. It's very delicious." "But there's nothing in there but a rock," they said. "Well, I have a little bit of corn," one woman said. "I have a piece of chicken. I have a piece of beef." And one by one, everyone put the best they had into that pot, and they served up a stew that fed the entire town. Well, that's how I believe in philanthropy, Kathy. I believe that if we all put the best of what we have into the pot, while standing, as my mother said, in the light of God's grace, we can stir up a stew that will feed the world. And here's the PS to that. I called a week later, because I call every bookstore I go to see how they're doing after I've been there, and they said, "Well, it's great because we sold out of your book, but guess what? We also sold out of Stone Soup."
I love that, and it just demonstrates all things are possible with
exactly,
God.
That exactly.
That is amazing. And something else you say in your book, you say, "No one is a failure who has friends. We share a common best friend in our Lord and Savior, Jesus Christ. Would you please share about your precious friendship with Ray Romano, who wrote the foreword to your book?
I'm happy to, Kathy. You know, that line comes from my favorite movie, It's a Wonderful Life, and It's at the very end when George Bailey is in a crisis, and his guardian angel, Clarence Oddbody, gives him a copy of Tom Sawyer, and inside the book it says, "No man is a failure who has friends." Ray Romano has been a very dear friend of mine for years and years, and we've taken a great journey together, ending with Everybody Loves Raymond, which was a double Emmy-winning comedy. Every member of the cast won the Emmy. And when I asked him to write the foreword to the book, he agreed and read the book. And it was very interesting because when I first wrote this book, I wanted to share the galleys with several of my friends, you included. And one of the responses I got was that I thought I knew you. I didn't know you at all, and now I love you even more. Because you see, I had never shared the disappointments and the failures. And that's what friends are for, truly, is to help you in those moments of failure and trepidation and angst. They pick you up. And while my clients all said I was the one picking them up, they were the ones picking me up. And when Ray wrote the foreword to the book, I cried like a baby. You know, comedians in general are usually very cynical or always trying to be funny. But when you see this book and you read the foreword that Ray wrote for me, it really touched my heart. And he proved to me that he was the incredible friend I always knew he was.
Well, you're so candid in your book, and I learned things about you even knowing you all these years. And you've been successful in everything from entertainment to philanthropy and now this book. But please share us a little bit of the challenges, your middle school years.
Well, you know, I think that kids today, especially those kids from 11 to 14, have a world that they're going to inherit that needs a lot of attention. And I think that kids in general need to feel that they have someone in their lives who thinks they're special. I was always lucky in that I had a mom who thought I was special. But by the time I was 13, I had become very prideful and probably cocky. I mean, I would look in the mirror every morning and go, yes, you know. And I really needed a comeuppance. And I had planned to win the Good Citizenship Award in the middle school, and I'd planned to win it since I was in the fifth grade. And everything that I did was trying to win that award. And my mother would say to me, you can't be the good citizen in the eighth grade until you're the good citizen today. So I'd dust erasers and wash chalkboards, and I'd pick up the flags after flag football for the football coach and clean up the basketballs after basketball. I did everything I thought I should do. 2 weeks later, I had not won the award. I was devastated. And as president of the student body at the middle school, I had to stand before the whole school. I was going to thank them for my award, but when I found I didn't win the award, I remembered something my mother had taught me that she had learned from her Sunday school teacher when she was a little girl. And the words went something like this: if I should win, let it be by the code, with my faith and my honor held high. But if I should lose, let me stand by the road and cheer while the winner walks by. I lost the award, but in that moment I gained my life, and I started living a principled life that very day.
That's powerful. Could you please tell us what impact has your mother's guidance had on your faith?
Well, my mom was the most incredible Christian woman, this beautiful woman who God chose to take much sooner than we would have liked. But the impact that her lessons have had on me, Kathy, teaching me and my brothers to stand in the light of God's grace. That's what she always said, to be real, to be a peacemaker. You know, we learn in the book of Matthew, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. And my mother would say to me, be a peacemaker, Sam. Be the one who seeks understanding. We may not like what we see and hear on a daily basis, but if we can understand it, we can get through anything. Mm-hmm. And I think that lesson of consistency and faith and seeking understanding is what's helped me the most.
That's powerful. Thank you, Sam.
Thank you, Kathy.
Thank you so much for being here.
Thank you, Dr. Shuler.
Thank you.
En dat was het bekende Amazing Grace, het meest gezongen lied ter wereld. En we kennen het ook als Waarheen en Waarvoor. Carol Hiller, die straks ook te zien is, schreef dit lied. En ik ben erg blij met, ik heb het al gezegd, met onze gasten vanmorgen. Heel bijzonder dat Marijke in Hour of Power haar levensverhaal wil vertellen. En ja, geweldig dat je er bent. Deze duif heet...
Pepeloen.
En je hebt daarnet zo geweldig de duif nagedaan, of voorgedaan. Kun je het nog een keer doen?
Ja, ik had als meisje al duiven. Ik had ook een duif die heette Pepeloen, dus deze hebben we ook zo genoemd. En de vader en moeder waren Flip en Pim, dus dat kan niet helemaal. We hadden eigenlijk een meisjesnaam. Maar toen leerde ik al altijd met duiven communiceren, dus ik vind het heerlijk om ze na te doen. Het is een heel mooi dier en dat is zo.
Mevrouw Helwegen, u bent bekend als de beauty queen. 60 jaar jong, en u mag er zijn. Het is bij u allemaal begonnen. U bent geboren in Limburg, school gezeten, secretaresse geworden. Dat werd het allemaal niet. En uiteindelijk in de cosmetische industrie terechtgekomen als ambassadrice. Hoe gebeurde dat?
Mijn vader had een goede baan, niet directeur, maar gewoon een goede baan bij Staatsmijn. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden, maar de slechtste die ze ooit hebben gehad. Door mij is volgens mij deze met de rode cijfers gekomen. Dus dat was het begin van mijn niet-carrière. Maar toen wist ik in ieder geval wat ik niet kon. En ik was er erg droevig over. Dus in die periode, op mijn 28e, voelde ik me niet echt goed. En daarna een telemarketingbedrijf begonnen. En dat ging heel goed. En van daaruit werd ik gevraagd om de PR te doen voor de cosmetische chirurgie. En dat heb ik gedaan, dat heb ik nu ook wel afgesloten. Dus nu praat ik veel voor het bedrijfsleven. Ja.
Je bent iemand met een mooi uiterlijk, maar ik heb lang met je gesproken, met een veel mooier innerlijk. En daar gaat het toch uiteindelijk om?
Altijd. Het gaat altijd om de binnenkant. Alleen mensen denken bij mij in eerste instantie, niet iedereen, dan zou ik een waardeoordeel geven, natuurlijk aan die buitenkant, omdat ik de cosmetische chirurgie gepromoot heb, maar ze kennen mij verder niet. Dus ja, dan denken ze, oh, dat is die mevrouw, die staat de hele dag voor de spiegel. Nou sta ik ook veel voor de spiegel. Dus dat moet ik toch wel even zeggen, ik sta veel voor de spiegel.
Wat zeg je dan tegen jezelf?
Nou, dan controleer ik of het nog allemaal goed zit en of het vlekloos en kreukloos is. En soms is dat niet, maar ik ben wel iemand die graag voor de spiegel staat. Ja. Als je alleen bezig bent met de buitenkant, dan komt er natuurlijk een ongelooflijke leegte. Dat kan niet, want de buitenkant is natuurlijk vergankelijk en betekent ook niets. Maar als er een basis is van dat je je verzorgt aan de buitenkant, maar dat je ook aan je binnenkant werkt, dan kan het natuurlijk wel. In feite moet het zo zijn, vind ik, dat je wordt geboren, je wordt ouder. Door vallen en opstaan word je uiteindelijk wie je wilt zijn of wie je wordt. En daar hoort de binnenkant bij, want daar werk je aan. Door het vallen en opstaan hoor je dus steeds verder te komen. En de buitenkant, uit respect naar jezelf, verzorg je die. En dat is voor iedereen verschillend. Het wordt een ander verhaal als iemand zegt, nou, de binnenkant, me verdiepen in dingen, dat vind ik niet belangrijk. Maar ik vind dat er een samenspel moet zijn. Als jij elke dag voor de spiegel wegschicht, omdat je je schaamt voor je uiterlijk, doe je het ook niet goed. Want dan is er een discrepantie met die binnenkant. Dan zit dat van binnen ook niet goed. Als je je schaamt, word je onzeker van.
U heeft recent, en dat was heel opmerkelijk, in de kerk gesproken over oordelen en veroordelen. Oordeelt niet omdat u niet geoordeeld wordt, staat er in de Bijbel. Wat heeft u tegen vooroordelen?
Nou, ik denk dat vooroordelen de basis zijn, maar dat is maar mijn mening, voor een heleboel kwaad. Want als je een niet genuanceerd oordeel over iets of iemand hebt, of u dat nou bent, of het is een stichting, of het is een vereniging, of het is een omroep, dan heb je niet het goede beeld. Van daaruit je gedachtes worden woorden, je woorden worden daden, je vertelt daarover. En dan zet je niet alleen iemand in een negatief of kwaad daglicht, maar je kunt daardoor natuurlijk ook ruzie krijgen. Want ik weet dat als mensen over mij iets zeggen wat ik niet leuk vind, dat ik nou niet echt het alleraardigste, zachtaardige duifje ben. Want dan ga ik ook weer reageren en daardoor krijg je uiteindelijk, denk ik, de grote fetus. En als je dat heel groot en breed zou trekken, dan kun je zien dat de oorlogen ontstaan, doordat mensen elkaar niet begrijpen en niet meer met elkaar willen praten. Dus ik ben heel gevoelig voor vooroordelen en ik vind het iets heel kwalijks. Ik denk dat vooroordelen iets is, en dat heeft Christus natuurlijk meegemaakt, Jezus zeggen wij in de Rooms-Katholieke Kerk toen hij hier was, dat terwijl hij zo aardig was en zo mild, uiteindelijk werd hij gedood, omdat men, hè, een aantal mensen hadden een vooroordeel en uiteindelijk moest hij uit de weg worden geruimd. En ik denk dat we dat nog steeds hebben en dat vind ik heel erg.
Ik denk dat veel mensen dat niet weten of daar vreemd van opkijken, dat Marijke Helwege een diepgeworteld geloof in God en in de Bijbel heeft.
Ja, dat klopt. Ik voel mij een geliefd kind van God en God is absoluut, buiten meneer Hurg, nog mijn grootste vriend. God is mijn leider en ik voel me ook, ik heb ook niet zoiets, God is een boeman of God is een boze man, ik vind hem een milde vader, ik vind hem barmachtig, ik vind hem wijs, ik vind hem intelligent, maar hij is vriendelijk en hij leidt mij.
Ja, en hij heeft jou gemaakt, hè?
En hij heeft mij gemaakt. Ja. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Maar ik heb een hele goede soulmate vorig jaar 2 september verloren. Dominee Hurgner, die is 92 jaar geworden.
Bekende dominee.
Ja, een hele bekende dominee. Strikt volgens de leer. En hij heeft mij eigenlijk bijbelles gegeven. En wij namen hoofdstukken door. En hij heeft mij allerlei dingen geleerd en uitdrukkingen en dingen verteld. En hij was het ook soms niet met me eens, omdat ik te fladderig was, maar hij heeft me erg veel geleerd.
Dat is een zeer rechtzinnige dominee.
Zeer rechtzinnig, maar ook heel eerlijk en liefdevol. En mijn grootste vriend tot nu toe in het leven. Hij zei tegen mij, je moet niet zomaar alles eruit flappen. Zo zei hij trouwens niet. Hij zei, je moet wat secuurder zijn. En zei hij, je moet onthouden. Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij te gener stond, iets onbedachtzaams laat ontglippen. En tijdens zijn leven, gek genoeg, moest hij me daar heel vaak aan herinneren. En na zijn dood, 2 september 2008, vanaf die tijd ben ik veel secuurder geworden. En ik ga ook iedere week naar zijn graf. Iedere week ga ik naar zijn graf. Ik heb maar één keer overgeslagen, dat heb ik de week daarna weer ingehaald.
Wat prachtig dat deze dominee je Psalm 141 heeft geleerd.
Wat prachtig dat u het nog weet, welke psalm het is. Ja. Want dat wist ik niet hoor.
Nou, David, die heeft dat geschreven. De herdersjongen, die later koning zou worden van Israël. En dat was ook een flap uit. En die deed ook dingen die niet in de haak waren. Je bent katholiek opgegroeid. Een van de mooie dingen in een katholieke kerk vind ik dat je altijd het kruis tegenkomt. Het symbool van het christen zijn, waar Christus aan is gestorven voor ons. Hoe ervaart u dat persoonlijk?
Christus geeft ons een onvoorwaardelijke liefde, heeft zijn leven voor ons gegeven. En het kruis wil zeggen dat wij met al onze vragen bij hem kunnen komen en dat hij onvoorwaardelijk er voor ons is. Dat zijn liefde onvoorwaardelijk is voor ieder mens op deze aarde. Als we nou de kracht zouden kunnen ontwikkelen als mensen om te beseffen dat we allemaal op zoek zijn naar die ene heiland, dan zou het beter met ons gaan en dan zou er meer rust zijn. En ik zeg altijd, probeer je over te geven en te leven volgens zijn wet.
Ik heb de hele tijd, en ik denk al onze kijkers, en dat zijn er heel veel, naar de duif gekeken. Die heb je met een bedoeling meegenomen.
Ja. Duiven staan symbool voor vrede, vrijheid en geluk. Ik zet tegenwoordig met een hele goede vriend van mij vredesduiven in. Dus bij evenementen, dat is René Dijkhuizen. En dus wij zijn erg met de dieren ook bezig, omdat dieren mensen ontwapenen. Ja. Je kunt als mens vaak dingen niet bereiken, omdat mensen toch vanuit hun eigen angst een stukje afstand bewaren. Maar dieren kunnen een katalysator zijn, zowel bij jong als oud. In verpleeghuizen gaan we wel eens aan ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, om mensen bij elkaar te brengen en een glimlach op de mond te toveren. Dus duiven gaan trouw mee.
Ik heb even een strikvraag voor je. Over duiven gesproken. In de Bijbel komen die ook regelmatig voor. Het gaat over een duif die terugkomt met een hele goede boodschap.
Was dat niet de ark van Noach?
Ja.
Met het takje?
Ja.
Met het takje, ja. Ja, ja. Ja.
Duif
wat
werd,
zou Pepeloen dat graag gedaan hebben, hè? Pepeloen? Ja. Zo'n tak in je bekje, hè? Dan was jij een hele beroemde duif geweest.
Ja, en ook het teken van de geest, hè?
Ja, ja. Het teken van de geest, ja.
Ik ga afsluiten. Ik vond het geweldig dat u hier vanmorgen wilde zijn. Ik heb een prachtig boek voor u. Dat gaat over de Crystal Cathedral, over de kerk. En er staat heel toepasselijk op A Place of Beauty. Het is een tableboek met prachtige foto's, want u houdt van mooie dingen.
Ja, absoluut.
Het hele verhaal van de kerk staat hierin.
Oh, wat prachtig dit. Ja. Dominee Hurgner, mijn soulmate, zo durf ik dat te zeggen, die had maar één lievelingsprogramma. De rest op tv vond hij niet zoveel, behalve Blauw Bloed. Maar hij had maar één lievelingsprogramma, dat was op zondag Hour of Power. En daar keek hij elke zondag naar. Dan werd hij 's morgens door de thuishulp, thuiszorg, werd hij met twee dames helemaal in orde gemaakt, gewassen en verschoond. En dan werd hij in zijn rolstoel gezet en dan keek hij ademloos naar dit programma. Dat was zijn enige programma waar hij van hield. En hij zei ook heel vaak, en ik heb dat niet gedaan, ik haalde dat niet, zei hij: Marijke, hier moet je naar kijken, het is zo mooi. En dan zie je steeds mensen, ook in de uitzending, die bekeerd worden en die God vinden en... En nu zit ik hier, dus dat is heel bijzonder. Dus hij zal wel denken van, toch iets bereikt.
Ja. Naast dit boek wil ik je ook nog wat anders geven. En dat is een prachtig stukje kristal met een hele mooie foto erin.
Oh, wat mooi.
Ingebrand. Dat is het moment dat de verloren zoon, dat verhaal ik heel wel uit de Bijbel, thuis komt. En de vader zegt van, joh, wat je ook gedaan hebt, ik hou van je, ik omarm je liefde.
Wat prachtig dit. Je bent geliefd.
En dat ben
zijn we allemaal. Ja, dank u wel. Wat prachtig dit ook. En wat mooi geslepen. Wat een mooi cadeau. Nou, ik vind het erg luxe wat ik hier allemaal cadeau krijg, hoor.
Ik was erg blij dat u hier vanmorgen wilde zijn. Ik zou zeggen, ga wat meer naar Hour of Power kijken.
Ja, dat ga ik doen.
Neem dat advies van de oude dominee aan.
Ja.
En wij zijn nogmaals heel erg blij dat u hier vanmorgen was. En dank dat u veel van uw innerlijk hebt laten zien.
En dank voor deze prettige gespreksmethodiek.
En we hebben het met liefde gedaan. En wij gaan terug naar die mooie christelijke titel, maar niet voordat we u hebben laten weten hoe u kunt genieten van onze evenzeer mooie kerstconcerten.
Vier kerst met Hour of Power. Met dit jaar onder andere de tenor Daniel Rodriguez, X-Factor winnares Sharon Kipps, operazangeres Marla Cavanaugh, musicalster Jimmy O'Perry en concertpianiste Christiane Engel. Een kleurrijk licht klassiek repertoire, afgewisseld met fraaie kerstcomposities en samenzang. De muzikale omlijsting is in handen van het bekende tv-orkest L'Orchestra Particulare onder leiding van dirigent Marcel Koning. De presentatie is in handen van Jan van der Bos. Graag genieten wij samen met u van dit heerlijke kerstconcert. Op dinsdag 15 december beginnen de kerstconcerten in het Utrechtse Vredenburg, Leidse Rijn. Op woensdag 16 december in de Battle in het Friese Drachten. Op vrijdag 18 december hebben wij een middag- en avondconcert in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn. Op 19 december zijn we in de Laurenskerk in Rotterdam. En op 21 december in het muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven. Het slotconcert is op dinsdag 22 december in de Philharmonie in Haarlem. Op www.kerstconcerten2009.nl kunt u nu uw toegangskaarten reserveren. En ook kan dit via ons kantoor 035 538 0588. Vier kerst met Hour of Power.
En de belangstelling, kan ik zeggen, is groot voor onze traditionele kerstconcerten door heel Nederland. En we hopen heel veel kijkers van Hour of Power te mogen begroeten. Een van de gasten vorig jaar was Karel Hille. Een paar weken geleden was hij mijn gast bij Hour of Power. En vertelde hij over zijn leven en zijn werk als journalist bij Story. En Karel, laat ik hiermee beginnen, want we hebben zometeen iets bijzonders. Jij was vorig jaar ook op de kerstconcerten en met name in de Rijnhal in Arnhem. Hoe kwam het over je heen dan?
Ik heb heel veel concerten in mijn leven meegemaakt, maar wat ik daar gevoeld heb en wat ik daar gehoord heb, dan krijg je inderdaad het idee, als woorden tekort schieten, dan is je directe verbinding met God. En dat had ik daar. Ik had daar een eigenlijk ondefinieerbaar gevoel van emotie, warmte en liefde. Het was gewoon fantastisch.
Je bent journalist bij Story, daar heb je een paar weken geleden over verteld. En toen hadden we het erover dat je graag lezers van Story ook zou zien op onze kerstconcerten. We maken er geen reclame voor, maar je hebt een bijzondere lezersaanbieding in Story.
In de week dat jouw interview met Antoine Baudard in Story staat, komt er een grote bon in. En die bon is meer waard dan Story überhaupt kost. Dus voor €5 korting kunnen alle Story-lezers naar de Hour of Power concerten in december.
Ja. Je hoopt er zelf ook bij te zijn?
Ik ben er zeker bij, zo God het wil.
Wat is jouw oproep?
Dit moet je absoluut meegemaakt hebben. Het is voor iedereen een eigen ervaring, dat zeker. Maar zelfs de meest kritische luisteraar die van mijn part stelt dat het bestaat, dat je niet in God gelooft, dan weet ik zeker dat je op die avond tot bekering komt.
Kijk. En misschien vraagt u zich af, Hour of Power en Story, dat is een wat ondenkbare combinatie. Maar we vinden het juist leuk als u als lezer van Story en mogelijk nooit naar een kerstconcert bent geweest en graag daar aanwezig bent. Want het gaat over de grootste story aller tijden, dat is de geboorte van Jezus Christus. En wat dat voor impact kan hebben op je leven en waarom die naar deze aarde komt, waarom we kerstfeest ten diepste vieren. Dat is niet de kerstboom, dat is niet de glitter, dat zijn niet de kerstversieringen. Maar het gaat om een diepere waarde, dat ontdek je, zoals Karel al zei, op onze kerstconcerten. En iedereen is daar zeer van harte welkom. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral.
What's more important than knowledge? Anything? Yes. Wisdom. Our educational system in the Western world and in the United States has focused on knowledge, facts. Wisdom has been focused in the educational systems more in the Middle East and in the Far East, out of which Jesus came. I give a title to this sermon. The title is simply, Our God is Still Very Much Alive. Many of you graduates, I look back some years and you probably think, well, people believed in God when I was in high school more than they do today, or people believed in God more in the university than they are today. And you may wonder if God is dying out in human history. And the answer is the sermon title of the morning, Our God is Very Much Alive. Because God comes through the realm of wisdom, more so than through the realm of knowledge. And Michael Faraday was one of the world's most renowned English chemists, physicists, and scientists. Many of you studied about him. He spent his life theorizing and speculating, building thought structures all his life. Very interesting. Thought structures. That's how to use logic, how to use your mind. And it was in 1867 when he died, and one of his greatest friends came to him on his deathbed and said, Faraday, what are your speculations now? Speculations? Repeated the dying man, speculations? I have none. Thank God. I am not resting my dying head upon speculations. I know. Good word. I know. I don't speculate. I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Words of St. Paul, 2 Timothy 1:12. I know whom I have believed. I'm telling you, you cannot possibly believe in any human being that ever lived that can hold greater hopes for you to develop a happy personality than Jesus Christ 2,000 years ago. That's something you can know. Not speculate. Yes, and so it's choosing to become a believer. Our God is very much alive. The great physicist, George Earl Davis, said something that I want to read. Since we cannot prove the existence or non-existence of a God, then the best we can do is to make intelligent inferences from what we know. Such an inference, which cannot be logically attacked on the basis of any knowledge available to us, is this. Quote, no material thing can create itself. End quote. And that's where most of the physicists are today. It's a real swing. Interesting, because of all of the quotes I've done in my study for this past week, of all the scientists, there are the physicists, more than any other one science group that believe in a supreme being. I didn't make a note of it, but one of them said, it takes a little philosophy to say, I believe in God. But it takes an act of God to make it real. That's what we come to church for week after week, to make it real. How do you know God is very much alive? Number one, because God still guides. He made you. You didn't choose. He gave you what he gave to no other creature on planet Earth. A brain that can think. A heart that can have feelings. a mind that can collect memories and flash them back at appropriate times to give you the guidance you need. I think that most of you who know God the way I know God would say it is His guidance. Through good times and bad times, through hurts and through hardships. Yeah. Through tears and through pleasures. He guides. If you pray, ideas come into your brain that you didn't ask God to send there. He chose to send ideas into the brain that He didn't ask you first. Well, that's a fact. Yes, He guides. And in guiding you, some doors close. And you think it's terrible. Those best ideas you had, they just never seem to work out. Closed doors. Well, He had a plan for you. He had a plan to bring you to this point, and now He has a diversionary strategy in your territory. And He'll open other doors, and you'll find that He gives you good ideas. He's a positive God, an affirming God. He makes your dreams come true. Seek His guidance. Whatever you do, whatever education you pursue, on another level, whether it's high school, university, or graduate schools, whatever, pray. You may not feel God when you pray, you may not hear anything when you pray, but you will be astonished at ideas that may come maybe today, maybe tomorrow, maybe 11 years from now. But look for God at work in your life, in your personality, in your mood. Our God still guides. Second point. Our God still provides. And how does He do it? Through you and through me. Asa Skinner was a member of my first church. When I graduated from seminary, I took this little church in Chicago. I was there for 4.5 years, and then I was called to come and start this church. Well, of the members that belonged to that church, there was this Asa Skinner, a very intelligent, educated scientist, commercial man, very successful, until he had an accident. And he had to go in for brain surgery, the kind I had in Amsterdam, where they go down into the brain and take out this blood clot. And when he was going home, his wife called and said, Asa's going home today. Good. I said, what's a good time to call? She said, oh, if you were here about maybe 4 o'clock, it'd be great. He'd love to see you. So I planned, and I got there, and I didn't see him in the house. And she said, no, Asa's outside. The weather was so nice, I put a chair out there for him. He's out there now. I don't know what he's doing, but he's been out there a couple of hours with binoculars. I said, binoculars? There's no view except the fence of the house behind you and on either side. She said, I don't know. I thought so too. There's nothing here. So I went out and said, Asa, he was looking through the binoculars. Asa, it's Robert Schuller. Hi, without thinking. Thanks for coming. Schuller, I can't believe the world that it's out here. You know, all my life I've never sat in a chair in my backyard with binoculars. Everybody ought to do that. A phenomenal world here. There are bugs that I never saw before in my life, and I guess they were here all the time. Of course, the ants and the insects and some tiny little worms. What are they doing here? And Schuller, the birds, you can't believe. There are birds here. I don't think anybody in our town knows that they live here. And so he kept talking with the binoculars at his eyes, captured by what? The God who created the insects and the birds and the life forms in plants. Wow. And all of these life forms we now know are very important. They all make a contribution, maybe to a higher food chain. But they're there, and they serve a purpose. The longer you look for it, the more you see God alive all around you, anywhere in the world. Number three, our God still abides. Still abides. Wow, He guides. Provides, and He abides. Most of all, in you. Look at yourself. You are even more important than the bird. Jesus said, you are more important than the sparrow. And finally, he hides. He hides you. He covers you. He protects you. More than you and I ever know, we are protected. In the kind of world we live in today, what kind of ideas come into our minds? Through eyes, through ears, through people talking out loud, using language that we always thought was obscene. God hides us from a lot of the bad things of the earth. And you say, what I've gone through, but you don't know what you have not gone through by the grace of God. He hides most of all, most important in all of life. He hides our shame. Wow. Our shame. You know, that's where the cross comes in. That's why the cross has been the symbol of Christianity for our 2,000 years on planet Earth. The cross is not just something you look at and accept Christ as Savior and Lord. When we planned this whole campus, I said, well, we'll plan a 25-story building, so it'll be 250 feet high. When it came time to plan the tower, the city laws would not allow a building more than 160 feet high. So we could only build the tower that height. I thought, but some people read in the newspaper a few years ago that Schuller said it was going to be 250 feet high. He was exaggerating. I couldn't handle that. So I said to the architect, make the cross 90 feet high. Add the 90 to 150, we were there. He called and said, it's impossible to make a 90-foot cross because it'll start trembling in a high wind. It can crack the walls. He says, one thing we could do, we could make the bottom 12 or 15 feet, 4 feet wide, instead of only 3 feet wide. Yeah, that's okay, make it. Okay. And then it was all finished, and it was delivered here by crane in two sections to the top of the tower. Dear God, when this thing gets up here by the end of the day, and the two pieces are together, and the arms of that cross can be seen by millions in the years to come. May the people who see that cross lighted at night from their hospital rooms and from the freeways out of their car, may it stimulate an idea, a thought, get into them through it. So a prayer inside the cross went out to the world. And boy, God has answered that prayer. People who said they saw that cross and they came here, and it was the beginning of something terrific. Thank you, Lord. Thank you for people who are thinking a little differently than they did when they came in. And they're going to choose to be wise enough to embrace the courage to be a believer. Amen. May the Lord bless you, keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out, in your coming in your lying down, in your rising up, in your labor, and in your leisure, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Ik hoop dat u en dat jij genoten hebt van deze uitzending, waarin het niet alleen om uiterlijk, maar vooral om het innerlijk ging. En als je denkt dat je niet geliefd bent, weet dat God je van je houdt, hoe je ook bent, wie je ook bent, hoe je er ook uitziet. Dat maakt hem niet uit. We zijn geliefde kinderen van God. En dat vertelde dominee Schurer ook in zijn toespraak. Je bent relevant omdat Jezus Christus leeft. Wij nemen afscheid en we hopen je volgende week weer te zien. En dan als gast Joël Voordewind bij Hour of Power Nederland. Hij is Kamerlid en zet zich vooral in wereldwijd voor mensen die om hun geweten vervolgd worden, in gevangenissen terechtkomen of zelfs vermoord worden. Een bijzondere spreker. Tot volgende week bij Hour of Power.